Doopouders, familie, gemeente. We hebben zojuist uit de wet van God gehoord: eert uw vader en uw moeder. Daar heeft de Heer Jezus zich ook aan gehouden. Hij heeft zijn vader volkomen gehoorzaamd in het werk wat de vader hem opgedragen had om hier op aarde te volbrengen. Dat werk heeft hij volbracht en zijn vader verheerlijkt. Maar ook zijn moeder, zijn aardse moeder, heeft Christus niet veracht toen zij ouder geworden is. De Heer Jezus had al van zijn discipelen afscheid genomen in de afscheidsgesprekken in Johannes 13, 14, 15 en 16, de bovenzaal. Maar hij had nog niet van zijn moeder afscheid genomen. En nu in dit derde kruiswoord, je zou kunnen zeggen dat is een soort afscheidswoord. Het laatste woord wat de Heer Jezus sprak tot mensen, dat was tot zijn moeder. De volgende kruiswoorden spreekt hij geen mensen meer aan, maar gaat het over hemzelf. Maar het laatste woord wat Jezus sprak tot mensen was tot zijn eigen moeder. Het derde kruiswoord, daar gaan we vanmorgen samen over nadenken. Opvallend trouwens dat je ook een verband ziet in die kruiswoorden. De eerste drie kruiswoorden die zijn gesproken voordat de duisternis inviel. Van 9 tot 12 uur op de Goede Vrijdagmorgen. Het eerste kruiswoord was voor zijn vijanden: Vader, vergeef het hun. Het tweede was voor de moordenaar: heden met mij in het paradijs. En het derde dus voor zijn moeder. Bij het eerste ging het over vergeving van zonde. Bij het tweede gaat het over paradijs, eeuwig leven. En bij het derde zullen we zien, hier gaat het over gemeenschap der heiligen. Ik zie in die eerste drie kruiswoorden geloof, hoop en liefde. Vergeving van zonde wat ik krijg door geloof in hem die daar hing aan het hout. De moordenaar kreeg eeuwig leven toegezegd. Hoop op eeuwig zalig leven. En dan vanmorgen in dat derde kruiswoord liefde. Onderlinge liefde. Gemeenschap der heiligen. Nou, dat zet ik boven de preek. De gemeenschap der heiligen. We gaan dus letten op dit derde kruiswoord. En dan gaat het over drie personen. Allereerst gaat het over Maria. Er staat in vers 26, Jezus nu ziende zijn moeder. Ten tweede gaan we iets zeggen over Johannes. Er staat in vers 27, daarna zei hij het tot de discipel. Dat is Johannes. En ten derde gaat het over Jezus zelf. Vers 26, Jezus nu ziende zij. De gemeenschap der heiligen zet ik boven de preek. We letten op drie personen. Ten eerste gaan we letten op Maria, zijn moeder. Ten tweede gaan we letten op Johannes, zijn neef. En ten derde gaan we letten op Jezus, Gods zoon. We gaan vanmorgen in gedachten naar Golgotha, naar de hoofdschedelplaats. En daar werpen wij een blik, kinderen, op het middelste kruis. Wie hangt daar aan het kruis? Dat is de Heer Jezus. Maria's eerstgeboren zoon en Gods enig geboren zoon. Weet je nog, kinderen, wat Maria gezongen heeft in haar lofzang? Toen er een babytje geboren was, toen de Heer Jezus geboren was met kerst, toen zong ze vol blijdschap: hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor wie hem vreest bereidt. Nou, dat gebeurt hier. Jezus is bezig om de zaligheid voor wie hem vreest te bereiden aan het kruis. Wat zie ik op het kruis? Een bordje. En daar staat op: Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Wat zie ik onder het kruis? Ik zie daar 4 dobbelende soldaten. Wat gaat daar langs het kruis? Voorbijgangers. Joden die spottende opmerkingen maken. Wie zie ik rondom het kruis? Ja, overpriesters en fariseeën. Nijdig, jaloers, boos. En wie zie ik heel dichtbij het kruis? En nou kom ik tot mijn tekst. Als ik goed kijk, gemeente, kinderen, wie zie ik heel dichtbij het kruis staan? Een clubje van 5. Een kleine kruisgemeente. Een gemeentetje onder het kruis. 5 personen. Wie dan? Nou, de discipelen natuurlijk. Nee, die zijn gevlucht. Die zijn in geen velden of wegen te bekennen. Petrus ook niet. Nee, Petrus ook niet. Die zit zeker in de gevangenis, Petrus. Want hij had gezegd, ik zal mijn leven voor u geven. Hij zit niet in de gevangenis. Hij heeft zich verstopt ergens. In diepe rouw. Berouw. Thomas. Thomas zeker. Die hoort bij die 5. Thomas had gezegd, laten we met hem gaan sterven. Nee, ook niet. Ook niet. Nee, geen van zijn discipelen. Wie dan wel? 4 vrouwen. En 1 man. En als u dat probeert in gedachten te hebben, dat hele Golgotha tafereel, dan zeg ik 5 lelietjes te midden van allemaal doornen. 5 liefdesharten te midden van zoveel haat wat daar gonst op Golgotha. Die liefde voor de Heer Jezus, die heeft hen gedrongen tot vlak bij het kruis. Ze zijn, als het ware, vooruitgeschuifeld en naartoe gegaan. Tot vlak voor de voet van het kruis. Wie zijn dat dan, die 5? Nou, daar komen ze. Lees maar mee, vers 25. En bij het kruis van Jezus stond de allereerste moeder, dat is Maria. Ja, dat kan ik begrijpen. Moederliefde, doopouders. Moederliefde. Moeder van Delft. En moeder Verhoef. Dat gaat boven alles. Dat is liefde die nooit op een afstand blijft. Als je kind in gevaar is, dan ben jij erbij en probeer er wat aan te doen. Kan ook een rechtgeaarde, moet ik wel even bijzeggen, kan ook een rechtgeaarde vrouw haar zuigeling vergeten, verlaten? Dat kan nooit. Er wordt in de Bijbel gesproken over in het Oude Testament over een vrouw Rispa. En haar zonen die moeten op een of andere manier worden gekruisigd op een berg. En dat gebeurt dan ook, een soort eerbraak. En dan lezen van die moeder Rispa dat ze dag en nacht waakte bij de lichamen van haar zonen. En ze joeg als het ware de vogels die erop af wilden komen om hun vlees te eten. Ze joeg die weg, dat is moederliefde. Hier bij het kruis staat moeder Maria, een andere Rispa, bij het kruis van haar zoon. Nou, dat is de eerste vrouw. Dan staat er vervolgens, en zijn moeders zuster. De zus van Maria, dat is Salome. Salome. Salome, de vrouw van Zebedeus en de moeder van Jacobus en Johannes. Die ook. Vervolgens lees ik Maria, de vrouw van Clopas. Ja, wie dat precies geweest is, dat weten we niet. Misschien is Clopas een broer van Jozef geweest, zou kunnen. En vervolgens als 4e vrouw Maria Magdalena. Die ongelukkige vrouw die zo gelukkig is gemaakt door de Heer Jezus. Doordat ze van 7 duivelen is bevrijd. Niet weg te slaan bij de heiland. En dan nog een man, eentje, 1 discipel. Johannes zelf. Johannes staat daar dus. En de moeder van Johannes, Salome. En de tante van Johannes. Maria, de moeder van Jezus. Ze staan er allemaal. Johannes als enige. Ja, wie het dichtst bij de Heer Jezus leven mag. Wie het nauwste gemeenschap met hem mag hebben. Die is ook het trouwste. Hij was de enige die gelegen heeft in de schoot van Jezus. Zo intiem met Christus geweest. En daarom is hij ook als enige hier te vinden. Degene die het intiemst met Jezus leven, die volgen hem het trouwst. Nou, we zoomen even in op nummer 1, Maria. Dat was de eerste persoon, Maria, zijn moeder. Kinderen, Bijbeltje open. Vertel me eens hoeveel keren dat woordje moeder voorkomt in vers 25, 26 en 27. Moeder, ik ga ze even tellen. Vers 25. Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder, dat is 1. En zijn er moeders, zusters, 2. Vers 26, Jezus ziende zijn moeder. Zij tot zijn moeder. En vers 27, zie uw moeder. 5 keer staat er in die paar versen moeder. Nou, dat moet u aanspreken, zeker als je voor het eerst moeder mag worden. Niets is zo ruim als een moederhart. Niets is ook zo groot als moedersmart. Zeker als je kind sterft. Als je je kind moet verliezen aan de dood en dat zo jong. Daar zijn geen woorden voor. Moeder Maria staat daar bij het kruis van haar zoon. Wat een moederliefde dat ze zo vlak bij het kruis staat. Maar ook wat een moedersmart in haar moederhart. Als je als vrouw je man verliest, dan word je weduwe. Als je als kind je moeder verliest, dan word je wees, half wees. Maar als je als moeder of vader je kind verliest, daar zijn geen woorden voor. Er zijn heel wat dichters geweest in de loop van de kerkgeschiedenis. Die hebben daarover geschreven. Er zijn heel wat componisten geweest. Die hebben hierover, dit tafereel, hebben daar muziek van gemaakt. Heel wat predikanten die hierover gepreekt hebben. Heel wat beeldhouwers die dit hebben proberen uit te beelden wat dit betekent. Heel wat schilders die dit hebben proberen op het doek vast te leggen. Dat die moeder bij haar zoons, die staande moeder, want dat staat er. Zij stond. En bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Die staande moeder en die hangende zoon. Er is een heel beroemd gedicht. Ja, dat zegt u misschien niet, de meeste van u niet zo heel veel. Een heel beroemd gedicht van een zekere Pergolesi, 18e eeuw. En dat gedicht heet Stabat Mater Dolorosa. Daar staat de moeder der smarten. Jezus, de man van smarten hangend. En de moeder van smarten staande. Als we proberen in te denken wat dat betekent, gemeente. Hoe is het nou begonnen? Hoe begint dat nou? Ja, je kind wordt geboren. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zo is het met Maria ook geboren gegaan. En ze kreeg haar eerstgeboren zoon, de moeder des Heren. En toen was er zangtijd in haar leven. Toen was er moedervreugde, moederweelde, blijdschap, dankbaarheid. Zoals ook op de geboortekaartje staat. Ze heeft gezongen. Je kan wel jubelen met die kleine in je armen. Wat heb je een blijdschap, een vreugde. En je kijkt omhoog en zegt, dank u Heer, dank u Heer. Overstelpend geluk. Hartstikke happy met die kleine. Nou, dat was zij ook, Maria. Mijn ziel verheft Gods eer. En mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En toch is die moedervreugde al spoedig overgegaan. Ja, ze werd ontnuchterd. Simeon, de profetie. Door uw ziel zal een zwaard gaan. En dat gebeurt hier. Gabriel, de engel uit de hemel, had het gezegd. Gij hoog begenadigde. En nu is ze een diep bedroefde. Moedervreugde en moedersmart. Dat ligt dus op je weg als ouders. Ik denk het wel. De Rooms-Katholieke mensen die hebben zelfs 7 smarten van Maria opgetekend. Nou, probeer ze maar eens te vinden. Ik ga ze niet alles even opnoemen. De 7 smarten van Maria. Ik denk, ik noem er maar enkele. Die voorzegging van Simeon. Dat is al heel wat geweest. Door uw ziel zal een zwaard gaan. En dan ben je zo blij met je kleine. Die vlucht naar Egypte. Uit angst voor de dolk van Herodes. Dan begint het al, de smart. De angst, de zorg. Dan wordt de Heer Jezus 12 jaar en dan is hij voor Maria de verloren zoon. Want ze is hem kwijt. 3 dagen en 3 nachten. De verloren zoon. En dan mag ze hem weer vinden. En dan zegt ze, kind, ik heb u met angst gezocht. Smart. En zo hier staan aan het kruis. Noem mij niet meer Maria, maar noem mij Mara. Moedersmart. Hoe diep. Hoe diep. Ik probeer me nog meer in te leven in deze moeder. Haar oren, ze staat daar bij het kruis. Haar oren horen de spotwoorden van de voorbijgangers, van de overpriesters, de fariseeën. En haar ogen zien haar kind. Haar ogen zien ook dat bordje boven het hoofd van haar kind. Jezus van Nazareth, koning der Joden. Dat moet ook wat voor haar betekend hebben. Jezus. Dat is de naam die de engel Gabriel gaf toen hij mij bezocht in Nazareth. En toen die engel tegen mij zei, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat doet deze moeder denken aan de geboorte van haar kind. Toen de engel kwam, nog voor de geboorte. Dat zal zijn naam zijn. Tamar Noemi. Dit zal zijn naam zijn. Jezus. Jezus de Nazarene staat er op dat bordje. Van Nazareth. Waar zij vandaan kwam. Waar de jeugd van Jezus lag. Dat deed deze moeder denken aan de kinderjaren van haar zoon. De koning der Joden, dat is helemaal wat. Stond ook op het bordje. Koning der Joden. Is dat ruwe hout dan de troon van vader David, waar die engel Gabriel ook al met mij over sprak? Die engel Gabriel die tegen mij zei, en deze zal groot zijn. Waar is toch zijn almacht thans? Waar zijn goddelijke glans? Deze zal groot zijn, hoe dan? En hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Is dat dan dat ruwhouten kruis? Is dat dan zijn troon? En hij zal over het huis van Jacob regeren. En hij zal koning zijn in eeuwigheid. De koning der Joden. Is dat dan dat koninkrijk? Of moet ik dat anders zien? De Heer Jezus bloedde in plaats van regeerde als koning. Weet je wat ik hier leer, gemeente? Dat deze Maria, dat is een diepe, diepe les. Dat deze Maria met de belofte van de engel de dood inging. God gaat zijn eigen belofte. Deze zal groot zijn, troon van zijn vader David, koning zijn. God gaat zijn eigen belofte begraven. Dat is een diepe les. Als je met de belofte omkomt. Met hem verging onze hoop. O Israëls God. Met de belover kom je niet om. De drie enige God. Maar met de belofte kom je in de dood terecht. Wie het vatten kan, die vatten het. En Maria bewaarde al deze woorden overleggend in haar hart. En nu komen ze weer terug. Moedersmart. Zij stond. Weet je wat ik zo apart vind? Dat ze niet is weggelopen. In paniek is weggerend. Ze stond. Ze is niet weggerend. Nee, waar zou ze naartoe moeten rennen? Tot wie zullen we anders gaan dan tot u? Ze stond in stil verdriet, ze zegt niks. Ze
stond.
Je leest het wel eens in kranten afgelopen week. Vorige week alweer, ik weet niet precies, die mijnramp. Dan zie je plaatjes in de krant of je ziet beelden op de televisie. Van een ramp, een mijnramp. Je ziet verslagen mensen. Of het nou een opvangcentrum is, of bij de plek van het onheil, of op een vliegveld, waar dan ook. Reality TV. Je ziet inderdaad de camera's die snorren en je ziet het live hoe de toestand is van degene die achterblijven. Verschrikkelijk. En weet je, stel je nou... op Golgotha waren er geen verslaggevers. Op Golgotha waren er geen verslaggevers. Maar misschien, er waren wel een hoop mensen. Misschien heeft er wel iemand aan Maria gevraagd van... Kent u die lui die daar aan het kruis hangen? Kent u die mensen daar aan het kruis? En dan zal Maria hebben geantwoord... Ja, wat zal ze nou hebben gezegd? Dan zou ze zeggen, ja, die middelste... Dat is mijn zoon. Of zou ze hebben gezegd... Die middelste... Dat is mijn zaligmaker. Ja, gemeente, dat brengt mij op een andere gedachte. Ze is niet weggelopen, dicht bij het kruis, dan blijf je staande. Ze is niet in elkaar gezakt. Hoe kan ik in dit moeilijke leven, hoe kan ik staande blijven? Niet ver van het kruis, maar dicht bij het kruis. Als je dicht bij het kruis blijft, net als Maria, dan blijf je staande. Breng me op een andere gedachte. Niet alleen haar smart bij het kruis, maar ook haar vrede door het kruis. Zou ze er iets van gezien hebben? Niet alleen maar die bloedband, moeder-kind, maar niet alleen mijn zoon, maar daar hangt mijn verlosser aan het kruis. Maria was een gelovige. Ze heeft ervan gezongen, mijn zaligmaker roemen. Een moeder bij het kruis, jawel. Ze heeft veel verloren, maar ze heeft meer ontvangen. De straf op hem, opdat de vrede voor mij zou zijn. Ze heeft haar zoon verloren, maar haar ziel is gered, juist daardoor. En dat is nou de weg, Maria. En dat is nou de weg. Moeders en vaders en kerkgangers en kinderen. Dat is nou de weg waarop de Heere Jezus zijn volk zalig maakt. Deze zal zijn volk zalig maken van zonde. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt, op die manier. Zo. Zo vrede alleen door het kruis. Nu kan ze zien en nu kunnen wij zien wat het hem gekost heeft om onze zaligmaker te kunnen zijn. De Heer Jezus zorgde voor haar eeuwig heil. Maar ook voor haar tijdelijke welzijn. Want ze krijgt ook hulp vanaf het kruis. En dat brengt op de tweede gedachte, Johannes. De Heer Jezus zegt... Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, zijn lievelingsleerling, zijn meest intieme vriend. Jezus ziet zijn moeder en zijn discipel die hij lief had daarbij staande en hij zei tot zijn moeder, vrouw zie uw zoon en daarna tot Johannes, zoon zie uw moeder. Nou krijgt Maria hulp vanaf het kruis. Tot zijn moeder zegt die vrouw, zie uw zoon. Ik vertrouw je toe in de liefde en de zorg van neef Johannes. Die zal voor je zorgen, die zal bij je staan. En Johannes, zie uw moeder. Ik geef je een nieuwe moeder, een geestelijke moeder. Mijn moeder, zorg je voor haar. Waarom doet de Heer Jezus dat? Heb ik me afgevraagd. Maria is misschien nou amper 50 jaar, is weduwe waarschijnlijk. Jezus was haar oudste zoon, die moet ze nu ook verliezen. Hoe moet het met deze weduwe die ook nog haar oudste zoon kwijtraakt verder? En waarom nou precies per se Johannes? Zij had er ook nog andere kinderen. In de Bijbel lezen wij dat Maria ook nog zoon Jacobus en Jozef en Judas en Simon... Waarom kan ze dan niet bij die andere kinderen intrekken? Ja. Nou, die andere kinderen van haar, die geloofden niet in Christus. Die kon de moeder dus niet helemaal goed begrijpen. Die broers van Jezus, die jongere broers, waren ook afwezig bij het kruis. Ze zijn er niet. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen, mijn moeder. Waar zijn ze? En nu vermaakt de Heer Jezus zijn moeder over aan zijn lievelingsdiscipel. Beide hebben ze gemeen, die moeder en die neef. Maria en Johannes hebben beide gemeen dat ze de Heer Jezus innig lief hebben. Ze begrijpen elkaar geestelijk. Aha, en dat brengt mij tot de kern van dit afscheidswoord. Van dit derde kruiswoord. Gemeenschap der heiligen. Er ontstaat rondom dat kruis, vanaf het kruis, een gemeente. Een gemeenschap. De Heer Jezus geeft vanaf het kruis mensen aan elkaar. Aha. Opdat ze elkaar zouden liefhebben en zorg voor elkaar zouden dragen. En zo is het nou ook met gelovigen, gemeente. Er ontstaat een gemeenschap der heiligen, een nieuwe familie in de Heer. Die bloedverwantschap, daar gaat het nou even niet om, of het nou een moeder of een neef of een tante is. Maar er ontstaat een geloofsgemeenschap vanaf het kruis. Vanuit de Heer Jezus krijg je elkaar als broeders en zusters, als kinderen van God. Bij het kruis van de Heer Jezus zie ik niet alleen de Zoon hangen, maar ik zie, als ik om me heen kijk, dan zie ik ook nog anderen daar staan. En die anderen, dat zijn mijn broeders en zusters. Als ik het anders mag zeggen, bij het kruis van Christus vallen banden, geloofsbanden. Bloedbanden komen op de tweede plaats en geloofsbanden die gaan vallen. Johannes krijgt een liefdesopdracht. Zie uw moeder. Ja, gemeente, er kunnen banden van genade ontstaan tussen mensen die dieper zijn en verder gaan dan bloedbanden. Je bent gelukkig getrouwd als man en vrouw. En je mag een gezinnetje hebben en stichten. Maar er zijn banden die verder gaan dan banden van huwelijk, man en vrouw en kinderen. Dat zijn geloofsbanden, die blijven. Die blijven voor eeuwig en die vallen vanuit het kruis. Dan ga je elkaar geestelijk begrijpen. Een kruisgemeente, een heilige familie rondom de Heer Jezus. Christus zelf heeft het gezegd. Weet je wie nou mijn broers en mijn zusters en mijn moeder is? Dat zijn nou al degenen die de wil van God doen. Die zijn mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Gemeenschap der heiligen rondom het kruis. Er staat in vers 27 dat Johannes die heeft gehoorzaamd. En van die uren aan nam hij de discipel in zijn huis. Vanaf die uren. Ik denk dat Maria niet het allerergste heeft meegemaakt. Ik denk dat Maria door Johannes is meegenomen vlak voordat die duisternis viel. Vanaf die uren dat Jezus dat zei: zie uw moeder, zie uw zoon. Nam hij haar mee in zijn huis. Het allerergste heeft Maria niet hoeven meemaken, dat haar zoon in de godverlatenheid terecht kwam. En ik denk bij mezelf geweest, ja, als ik dat probeer in te denken, dan zie ik daar Maria in dat huis. En dan zie ik haar zus Salome. En dan zie ik daar Johannes. En wat zullen die drie een smart hebben gehad. Maar wat zullen die drie ook gesprekken hebben gehad. Die drie waren toch één in de liefde tot Christus. Ik denk dat moeder Maria het daar beter heeft gehad dan al zou ze teruggegaan zijn naar haar eigen kinderen, want die begrepen haar geestelijk niet. Nou, dat is de tweede gedachte. Johannes. We eindigen met een derde gedachte en dat is de Heer Jezus zelf. Ik wil er nog op 2-3 dingen wijzen. Er staat in vers 26, Jezus nu ziende, zei. Ziet u dat? Jezus nu ziende zijn moeder, zei tot zijn moeder. Hij zag en hij zei. Een laatste blik vanaf het kruis. En een laatste woord voor haar. Wat een tere zorg van de Heer Jezus voor zijn moeder. Ook al noemt hij haar dan vrouw, toch zien we die zorgende liefde van hem. Hij had oog voor haar, hij zag zijn moeder. Zag haar niet over het hoofd. Hij had een woord voor haar. Hij had een geschenk voor haar, Johannes. En hij had zelfs nog een huis voor haar, een woning voor haar. Johannes nam haar mee in zijn huis. Hij was zijn moeders hoeder. Hoe teer. Hoe teer zijn die banden tussen de zoon en moeder. Zijn laatste wilsbeschikking. Hij zag haar. Vanaf het kruis ziet hij op haar neder. Zijn oog slaat haar in liefde gade. Onvergetelijk ogenblik. Zo rust zijn oog teder op mij. We lezen in een van de psalmen, we zingen daar ook van. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Hier is het andersom. Niet ik was uitgeteerd, hij was uitgeteerd. Je kon zijn beenderen tellen. En hij die uitgeteerde, die zag op mij neder. O gemeente, als je zo eens in de ogen van Christus mag zien. Vanaf het kruis met die tedere blik, kijkend naar u. Dan kan het niet anders of er breekt wat van binnen. Dan kan het niet anders dan ga je terugkijken. Met ogen die op hem in liefde gaan staren. En ook al zou Maria door haar tranen haar eigen kind niet meer hebben kunnen zien, dan nog zagen zijn ogen haar. Hij ziet de zijnen en hij leert de zijnen om elkaar te zien. Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Hij zag. En dan die zorg. Die mantelzorg vanaf het kruis. Ryle zegt, het hart dat zelfs op het kruis voor Maria voelde, is een hart dat nooit verandert. Wij hebben in Jezus een zaligmaker van een onpeilbare tederheid, medelijden en bezorgdheid voor de toestand van zijn volk. Zo is Jezus. Zo is het hart van Christus. En hij zegt, vrouw, zie uw zoon. En dat woordje vrouw, ja, dat doet ook ergens aan herinneren. Maria weet het nog van een paar jaar geleden op de bruiloft. Dat was heel anders, zeg. Hier een begrafenis, daar een bruiloft. Van Kana, hier op een goede vrijdag, toen op een dinsdag. Een dinsdag, een bruiloft in Kana, 3 jaar geleden. En toen zei Jezus ook, vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Weer die vrouw. Dat is niet alleen afstand. Dat is niet alleen maar, zeggen dat hij zijn moeder een beetje minachtend behandelt. Nee, in die vrouw zit ook nog iets moois. Als de Heer Jezus hier vrouw zegt. Sommigen zeggen dat heeft misschien ook wel te maken met dat hij zijn moeder wil beschermen voor die ruwe soldaten. Nou, zou best kunnen dat ze niet zullen kennen dat nou moeder is van die gekruisigde. Dat zou kunnen. Misschien anderen zeggen, de Heer Jezus zegt vrouw, als zou die moeder zeggen, dan zou dat nog scherper voor zo'n moederhart zijn. Hè? Zou dat nog meer smart geven. Maar ik vind een hele mooie verklaring dat de Heer Jezus vrouw zegt, is deze. Met dat woordje vrouw herinnert Christus aan de moederbelofte. De eerste belofte in het paradijs. Vrouw. Uit de vrouw zal het zaad voortkomen die de kop van de slang zal vermozzelen. Gij zijt die vrouw, Maria. Uit wie het zaad, het beloofde zaad, is voortgekomen, dat nu hangt aan het kruis en dat de kop van de slang zal vermozzelen. Nou gemeente, we hebben wat nagedacht over dat derde kruiswoord, afscheidswoord. We hebben gezien op Maria, we hebben gezien op Johannes en we hebben gezien op Jezus. Eens komt er een ogenblik dan komen Gods kinderen thuis. En weet je wat het dan zal zijn? Even een nadenker. Weet je, even een nadenker. Eens komt er een ogenblik dat Christus tot de Vader zal zeggen: Vader, zie uw kind. En dat de Heere Jezus dan tot mij zal zeggen: Kind, zie uw Vader. En dat dan zal vervuld worden. Dan zal ook de Vader vanaf die uren mij als zijn kind opnemen in zijn huis. Diepe gedachte. Eindigen met een gedicht. Een gezang. Hoe nog stervende zijn mond troost voor vriend en moeder vond, weet ik, hij vergeet ons niet, schoon hij stervend ons verliet. Amen.